Oh, halleluja. Prijs God. Amen. Amen. Voor degenen die mij een beetje kennen, weten dat ik heel bewegelijk ben als ik preek. Dus ik slinger van links naar rechts. Ja, dus voor de nieuwelingen, dan dat jullie niet zenuwachtig worden van waar gaat hij nou heen. Maar ik wil even beginnen met een kleine uitleg van waar we het vandaag over gaan hebben. En dan gaan we over naar gebed. En dan ga ik beginnen met het preken. Is dat goed? Goed. Oké, cool. Vandaag gaan we het hebben over het leven van Jonathan. Er is niet heel erg veel bekend over Jonathan. Nou ja, er zitten echt wel hele mooie stukken over zijn leven. Over zijn persoonlijkheid, zijn karakter. In het woord. Maar we gaan het woord bekijken hierin vanuit het licht vanuit Saul, de vader van Jonathan, Jonathan en het volk. Nou, waar gaat het nou over? Nou, dat ga ik zo meteen vertellen. Maar eerst gaan we in gebed. Oh, halleluja. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Hemelse Vader, voor dit moment. Dank u wel, Heere God, dat wij tot u mogen komen in gebed. Heere, mogen weten dat u hier bent, Heere. Ik ervaar u zo weer zo intens en dank u wel, Heere. Want het geeft elke keer, elke dag, het geeft vertrouwen, Heere God. U in ons leven, u bent onze Heer. U laat ons nooit alleen. U bent met ons, elke stap. Dank u wel. Heere God, en hoe rumoerig het ook om ons heen mag zijn, u bent bij ons. Leer ons te rusten in u. Leer ons u te zien, boven alles. Heere, dank u wel. En vandaag, Heere God, we bidden, Heere God, voor het woord dat u ons leert, ons onderwijst. Schenk ons wijsheid om te handelen, om goed te spreken, om uw woord te spreken, om Hemelse Vader anderen op te bouwen. Schenk ons kennis van uw woord om toe te passen. Schenk ons inzicht hoe wij uw woord toe kunnen passen, Heer. We willen u tot zegen zijn. En vandaag vragen we u, Heere God, spreek door mij heen. Neem mijn gedachten over, neem mijn mond over, neem mijn geheel over, Heere God, en spreek uw woord. En laat ook mij gevoed worden, laat mij ook mij leren. Heere, want u bent gewoon fantastisch, u bent prachtig, geweldig. Oh, ik word zo enthousiast van u. Dank u wel, Heere God, voor wie u bent voor ons. En dank u wel voor wat u gaat doen, in Jezus' naam. Amen. Vandaag gaat de preek over wat houdt je tegen? Bij Antipesto hoor ik heel veel verhalen van jongeren en van hele ernstige verhalen tot aan verhalen waar je gewoon echt diep over moet nadenken. Oké, welke stap gaan we nu zetten? Hoe gaan we hier nou mee omgaan? Wie heb ik hierbij nodig? En hetgene wat ik nodig heb in dit werk, boven alles, is God. Want hij is de motivatie geweest om dit ook op te zetten. En vandaag wil ik een... weet je, de Bijbel praat over ons leven. Hij zakt elke keer naar beneden. Naar boven. De Bijbel is een beeld van ons leven. Nou, ik heb weinig tijd, dus we gaan naar de preek. We gaan het hebben over Samuel. We blijven in 1 Samuel... 10 tot 13, 14 ongeveer. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik 1 Bijbelvers aanhalen. Mijn favoriete boek is Efeziërs. Omdat het spreekt over kracht, over de mogelijkheid die wij hebben. Over wie wij zijn in Christus. En 2 Petrus 1, vers 3, als goed is vers 3, ja, zegt, zoals 1 Petrus 1, vers 3, spreekt over zoals zijn kracht ons heeft begiftigd, ons iets heeft gegeven, wat strekt tot leven en godsvrucht. Gewoon vertaald staat hier eigenlijk, hij heeft ons alles gegeven voor het leven, om te leven. Alles. Er staat niet een klein beetje, er staat alles. Wij moeten niet onderschatten, en dit merk ik wel, dat zeg ik gewoon even bland, gewoon even zo openbaar, merk ik wel, wij laten ons heel veel meesleuren door omstandigheden en dingen die wij zien. Dat doet Saul ook. Moeten wij niet doen. Wij hebben een God die machtiger is dan alles. De eerste keer dat ik God hoorbaar hoorde, was iets heel... Nou ja, ik zal er niet over ingaan, anders is mijn tijd heel snel voorbij. Maar hij zei tegen mij, op het moment dat hij mij redde van die situatie, sprak hij tegen mij hoorbaar. Hij zei, en de God van vrede zal de Satan onder je voeten vertreden. Niemand is machtiger dan mij. Dat is mijn krachtbron geweest. En dat is wat ik altijd, elke dag voor me houd. Ik heb een machtige God. Wij hebben een machtige God. Nou, laten we gaan naar 1 Samuel. Kan je gaan naar de volgende sheet? Want ik, aha. Oh, oké. Okay. Zijkant. Hier. Dankjewel. Ja, ik heb nog niet eerder met... Oké. We gaan praten over de zalving van Saul om mee te beginnen. En dan de issues van Saul. De moedigheid van Jonathan. De toepassing in ons leven. Laten we gaan naar 1 Samuel. Oh, ik ben zo enthousiast. Rust bij me. In Samuel 10. Vers 1. Toen nam Samuel een kruikje olie en goot dat uit over het hoofd van Saul. Hij kuste hem en zei, de Heer heeft u gezalfd tot vorst over zijn eigen volk. Als u zometeen van mij bent weggegaan, zult u dicht bij het graf van Rachel in het gebied van Benjamin in Selzach twee mannen ontmoeten. Zij zullen u zeggen, de ezelinnen die u zoekt zijn terecht. Uw vader is nu niet meer bezorgd over de ezelinnen, maar over u. En hij vraagt zich af wat hij voor zijn zoon moet doen. En als u verder trekt en bij de eik van Tabor komt, zult u er drie mannen ontmoeten die op weg zijn naar God in Bethel. De ene heeft drie bokjes bij zich, de andere drie ronde broden en de derde een zak wijn. Zij zullen u groeten en u twee broden aanbieden. Nou, we gaan even verder. En dan gaan we even snel naar... Nee, ik ga gewoon door. Zij zullen u groeten en u twee broden aanbieden die u van hem moet aannemen. Daarna komt u in Gibea van God, waar de Filistijnen een wachtpost hebben. Zodra u de stad ingaat, ziet u een groep profeten van de offerhoogte komen in vervoering met harpen, tamboerijnen, fluiten en citers voorop. Dan zal de geest van de Heer u aangrijpen en ook u zult in vervoering raken en een ander mens worden. Zodra de geest van God je aangrijpt, word je een ander mens. Zodra de geest van God je aangrijpt, voel je je onoverwinnelijk. Sommige mensen zeggen, je voelt je een beetje een halleluja. Zwevend. Ja. Je voelt je, wauw. Het is alsof er een, en dat was bij mij letterlijk gebeurd, alsof er een bedekking zo wegging. En opeens zie je alles anders. Zo verlichtend, zo... Je komt opeens achter dingen waar je van tevoren niet achter kwam. Machtig gewoon. Maar waar het hier om gaat, is van Saul kreeg een ander hart. Saul veranderde van dat moment af. En dan gaan we even verder naar 10 vers 22. Kijk, Saul die werd gezalfd tot vorst. Er staat niet koning. Ja, heel raar, want er staat hier in het Hebreeuws Nagid en koning is Melek. Hij werd aanvoerder gezalfd, tot aanvoerder gezalfd. Hij werd gezalfd in het geheim, althans in het geheim samen met Samuel. Nu komt er een moment aan, want het volk had gevraagd om een koning en de Heer vond dat niet zo leuk, omdat ja, kom op, wie is er nou beter om een volk te leiden dan God? Nou ja, oké, het volk die klaagde en God heeft gezegd, doe wat het volk zegt, Samuel. Doe maar. Nou, het volk Benjamin werd gekozen, dat is de kleinste van iedereen. Kleinste aantal, zeg dat. Ja. En daar werd Saul uitgekozen. Maar terwijl ze dus Saul wilden salven, was hij nergens te bekennen. Hij schuilde weg. Waarom? God heeft je gevraagd om iets te doen. Hij heeft je gezalfd tot aanvoerder van. En dan ga je wegschuilen. En weet je waar hij op hoopte? Hij hoopte erop dat ze iemand anders zouden kiezen. Maar ja, God zegt van, hij zit daar ergens verstopt. Nou, ze gingen hem halen. En zo werd hij openlijk gezalfd. Je kan niet schuilen voor God. Als je een roeping hebt, heb je een roeping. Ga ervoor. Wat houdt je tegen? Hetgene wat hem hier tegenhield, en dat zie je in zijn hele verhaal weer terugkomen, is angst en onzekerheid. Angst en onzekerheid is de grootste barricade in ons leven. Angst en zekerheid zorgt ervoor dat je niet die stappen kan nemen die je moet nemen. Het zorgt ervoor dat je niet tot je ware potentie kan komen. Joachim. Joachim kan fantastisch drummen. Maar als hij niet durft te spelen, komt het er ook niet uit. Gewoon doen. Gewoon doen. En je zal zien dat terwijl je het doet en je draagt het op aan God, die zalving valt op je neer en je gaat hele andere dingen doen dan je voorheen kan. En op een gegeven moment ontdek je van, wauw. Want dat is wat de zalving van God doet. Die laat jou meer zijn dan jij zelf ziet, dan jij zelf denkt. Die dingen die in je hart zitten, God weet dat. God weet het. Wij weten dat niet zo. Wij weten alleen maar datgene wat wij zien en datgene wat wij ervaren. Datgene wat in ons rugzak zit. Rugzak van ervaring. Ik heb geen rugzak bij me vandaag, maar. Oké. Laten we even gaan naar 1 Samuel 13 vers 1. Even kijken hoor. Ha. 1 Samuel 13 vers 1. En kijk eens wat hier staat. Hier staat iets merkwaardigs. Ik zal het even voorlezen. Oh, halleluja. Ah, dank Jezus. Saul was zoveel jaar oud toen hij koning werd. Hij heeft 2 jaar over Israël geregeerd. Oké. Er staat hier, heeft iemand anders iets anders in de Bijbel? Saul heeft, wie? Wat staat daar? Juist. Saul was 1 jaar aan de regering geweest en hij regeerde het 2e jaar over Israël. Hier staan eigenlijk 2 verschillende dingen. Het eerste stuk is, waarom benoemen ze dat hij 1 jaar aan de regering is geweest en nog 1 jaar aan de regering, 2e jaar aan de regering is geweest? Het eerste jaar heeft ermee te maken dat hij onervaren was. Hij maakte vergissingen. Hier staat eigenlijk in het Hebreeuws, hij was eigenlijk 1-jarig kind in zijn denken. Hij moest het nog allemaal leren. God, kijk, wij zien misschien niet die dingen, niet onze ware potentie. Omdat wij er niet veel mee bezig zijn, omdat wij door het leven heen gestoord zijn geweest, door situaties die zich opwierpen. Het kan zijn dat we tegen zijn gehouden omdat andere mensen ons ontmoedigden. Dat zijn allemaal stations die je moet passeren. Het is niet je eindstation. Als mensen je ontmoedigen, als situaties je ontmoedigen, zelfs jezelf. In Korinthe staat geschreven, haal neer elke gedachte die tegen jou opkomt, die tegen de liefde van Christus opkomt. Dingen die jou omverwerpen, dingen die jou depressen, neerdrukken. Verwijder ze uit je leven. Want het houdt je alleen maar tegen om te zijn wie je kan zijn. En je kan niet in jezelf kijken om, weet je, en dat is wat Saul deed, in zijn koppigheid. Hij dacht, ik doe het wel. We hebben God nodig. We hebben de zalving nodig. En weet je, Christus is niet de achternaam van Jezus. Christus betekent de gezalfde van God. Hoe worden wij genoemd? Oké dan, dus we zijn? Amen. Loop in die zalving. Dat is wat de wereld wil zien. Dat is wat de wereld nodig heeft. Oké, hij was onervaren. Kijk, en nu komt het leuke stuk. Oké. We hebben dat stuk gepakt over Saul. Saul is onzeker, Saul twijfelt en dan zie je heel zijn leven door. Maar hij gaat nu ronken. Want wat gebeurt er? Jonathan, zijn zoon, hij heeft 3 zonen en 2 dochters. En een daarvan is Jonathan. En dat zien we dus in vers 13, vers 3. Jonathan vernietigde de Filistijnse wachtpost in Geba. En de Filistijnen vernamen dat. En intussen had Saul dit overal in het land laten rondbazuinen, want hij dacht, de Hebreeën moeten het horen. Hier staat eigenlijk, hij liet weten dat hij degene was die de Filistijnen had verslagen. Hij ging pronken met wat zijn zoon had gedaan. En weet je wat zo gek was? Die Filistijnen die waren over de dolle heen. Die Filistijnen waren er niet blij mee. Ja, het volk had de fout begaan om deze man tot koning te maken. De Filistijnen vonden het niet leuk. Ze waren niet te spreken over deze actie. Die zoon van Saul, die stresste hun. Wauw. En weet je, ze verzamelden hun troepen, want winter is coming. En hetgene wat ze deden was, ze gingen met 30.000 man tegenover het volk van Israël staan. En wat doet Saul? Schuilen. Ondertussen, deze houding van schuilen zorgde ervoor dat het volk bij hem wegliep. Wat voor leider was deze man? Wat voor positie nam hij aan? Maar Jonathan had gewoon die Filistijnen pak slaag gegeven. Papa. Hij deed. Hij had geen toestemming. Nou, hij vond niet dat hij toestemming nodig had. Hij ging. En weet je wat zo gek was? Oké. Saul die ging schuilen. Hij heeft nu 36.000 fanatieke soldaten tegenover hem staan. Er staan in sommige vertalingen 3.000, maar het is 36.000. En weet je wat zo grappig was? Saul, die had 2.000 volgers. En Jonathan had het 1.000. En 1, zijn schildknaap. En steeds, de houding van Saul zorgde ervoor dat veel meer mensen hem ontvrienden. Ze liepen weg. Zijn pagina liep leeg. Nou, dat vond hij niet zo leuk. En hij was ongeduldig. Dus hij denkt, weet je, ik moet actie ondernemen. En wat doet hij? Hij gaat iets doen wat alleen Samuel eigenlijk mocht doen. Hij ging een offer ontbranden. Want hij was ongeduldig. Waarop reageerde Saul? Zou reageren op het weglopen van de mensen. Op de omstandigheid. Op de situatie. Hij reageerde op zijn emotie. Zijn angst. Zijn onzekerheid. En wat was het resultaat? Het niet meer regeren. Geen koning meer zijn. Weet je, wij als christenen kunnen zo ontzettend veel doen door hem die ons lief heeft. Als wij staan in zijn kracht, niet in onze kracht, in zijn kracht. Wat houd je tegen? Waarom laten wij zo vaak de situatie bepalen als wij een God volgen die groter is dan je situatie? Een God die met je is. Realiseer jezelf dat hij in je woont. Misschien zie je hem niet, maar hij is er. God is er. En ik vind het soms zo jammer dat wij die... Wauw. Weet je, ik hoef niet eens te kijken naar mijn zwakheid. Ik heb genoeg fouten gemaakt. Ik heb genoeg geblunderd. Maar ik heb God. Als ik zie van, oh wacht even, oh fuck, ik heb iets fout gedaan. Vergeef me, Heer, en leer mij alsjeblieft om het niet meer te doen. Klaar, punt uit. Pew, weg. En nu voorwaarts. Dat is waar God in geïnteresseerd is. Hij is niet geïnteresseerd in jouw kleinigheid. Hij zegt toch tegen Saul op een gegeven moment, joh, toen jij nietig was, heb ik jou aanvoerder gemaakt. God, die blijft niet hangen in het probleem. God ziet jou aan naar je ware potentie. Dus nu doet hij iets doms uit angst. Oké. De mensen lopen weg. En wat doet Jonathan? Hij is tegenovergestelde van zijn vader. Hij denkt van, hey, weet je, ik ga niet blijven zitten wachten. Weet je, ik ga. Dus hij pakt zijn schildknaap. Hij zegt, kom, we gaan. We gaan die Filistijnen even een pak slaag geven. Jonathan gaat op jacht. Oh. En wat doet Jonathan? Hij draagt het op aan God. En hij zegt, oké, weet je wat? Wij gaan daarheen. En we gaan gewoon zeggen van, hey, we zijn hier. En als ze daarop reageren, dan weten we, God die is met ons. En dan gaan we. En wat gebeurt er? Hij ging. En hij zegt, oké, even geen Surinaamse woorden ertussen. Kom, we gaan. Nee, hier zijn wij. En het volk zegt, oké, is goed, kom maar hier. En wat doet hij? En dit vind ik zo grappig, hè? Hij gaat gewoon... Jonathan is strijder, man. Hij is strijder, hij is heftig. Wat doet hij? Hij gaat schuilen, hij gaat kruipen, handen en voeten, gewoon guerrilla-tactiek, alles. En ik weet niet hoe, maar de Bijbel zegt, ze vielen en zijn schildknaap prikte ze. Dus... volgens mij, als hij op zijn handen en voeten kruipt, haalt hij de soldaat onderuit en de schildknaap, die steekt ze. Tactiek. Heel creatief. Maar wat gebeurde er? Het hele volk was in paniek. Daar zo. En zo bracht God de overwinning. Het hoeft niet te gaan zoals wij denken dat dingen moeten gaan. Wij willen soms te veel dingen onder controle houden op een bepaalde manier. Weet je, zo. En, weet je, een beetje Kim Jong-un en Trump-achtig. Zo werkt het niet. God gebruikt creativiteit. En hij haalt je tegenstanders onderuit. En wat gebeurt er? Er is een heel rumoer in het kamp. En op een gegeven moment, op de watchman, hoe zeg je dat in het Nederlands? De wachters, dankjewel. De wachters daar in het kamp van Saul, die ziet opeens van, hé, er gaat eentje onderuit. Nog eentje. Die denkt, wat is er aan de hand? Dus nu gaan ze naar Saul toe. Zeggen ze, Saul, er is iets bezig daar zo. We weten niet wat het is, maar... En Saul kijkt en ziet het en denkt van, hé, wie is bij ons weg dan? En hij laat zijn volk tellen. Dat staat in, even kijken, 1 Samuel 14. Da. 1 Samuel 14 vers 16. Hij laat de volk tellen en hij merkt zijn zoon is weg. En wat doet Saul? In plaats dat hij tot redding gaat van zijn zoon... is hij aan het twijfelen? Hij weet niet wat hij moet doen. Dus wat zegt hij? Breng Ahia, dat was de priester. Laat hem met de ark van het verbond. Laat hem met de ark komen. Niks te Samuel. Waarom ging hij niet naar Samuel? Omdat hij net beef had gekregen met Samuel. Hij had net ruzie gekregen met hem. En dus hij ging niet naar Samuel, hij ging naar die priester toe. En wat zegt hij? Van joh, raadpleeg God voor me nog. En weet je, de handen gaan al omhoog. En het wordt nog rumoeriger daar in het kamp. En hij denkt van, nee, laat me zitten. En hij gaat naar de kamp toe om te gaan vechten. Joh, we hebben God nodig. In plaats dat hij zegt van, luister, Er is iets bezig daar en het is heftig en ik wil er naartoe. Blijf bidden voor mij. Maar dat deed hij niet. Hij zegt, nee, haal je hand weg, ik ga. En hij ging zonder God. Je gaat God raadplegen en je zegt eigenlijk, nee, laat maar Heer. En je gaat je eigen ding doen. Dit zijn, hallo, God is de reden voor jouw overwinning. Jezus heeft je overwinning al bezorgd. En als je het op je eigen manier gaat doen, dan ga je daar ook de vruchten van plukken. Kan niet anders. God heeft ook natuurwetten ingesteld. Als jij een appelzaadje zaait, krijg je geen perenboom. Je krijgt appel. Dus het komt in meervoud. Oké, Jonathan, en dit, hier hou ik van, Jonathan is praktisch. Hij gaat. Terwijl zijn vader Saul, vol met angst, achter zijn angst schuilde en er kwam niks bij hem vandaan. En nu ging hij dus de strijd in en de Heer was al bezig om hem overwinning te geven. Hij floreerde in die overwinning, want als jij als christen daar in de wereld staat, je steekt je hand uit, degene die om jou heen staat, wordt meegezegend. Onderschat niet hoe krachtig je bent. Zoals God heeft gezegd tegen Abraham, ik zal jou een zegen maken voor de volken. Jouw aanwezigheid daarbuiten. Je leeft in de wereld, maar je bent niet van de wereld. Onderschat Gods woord niet. Echt waar niet. Er is zoveel moois in hem. Er is zoveel wat we nog niet weten. Er is zoveel klaar gestoomd voor jou. Wauw. En niet iedereen was tevreden met de aanstelling van Saul. Niet iedereen was tevreden ermee dat hij koning werd, dat hij aanvoerder werd. En weet je wat ze deden? Ze gingen zich voegen bij de Filistijnen. Soms kan het zijn dat je niet tevreden bent met de dingen die er gebeuren, misschien in een kerk, misschien of wat christenen doen of wat anderen doen. Laat een andermans ervaring niet jouw ervaring zijn. God heeft een eigen pagina voor jou. Wat een ander heeft beleefd, God wil hetzelfde doen voor jou en nog beter misschien wel. Misschien wel, ik ben er wel zeker van. Althans, dat hoop ik ook. Want er zit zoveel in hem. Ze waren niet blij met die aanstelling. En wat met zijn aanstelling, wat gebeurde? Zij voegden zich bij de vijand. Nu willen ze vechten tegen Saul. Nu zien ze van, hey, eigenlijk de wereld waar wij voor kozen gaat onderuit. En wat deden ze? Ze keerden zich tegen de Filistijnen. Ze deelden mee in het floreren. En een voorbeeld ervan. Afgelopen, niet deze zaterdag, maar de zaterdag daarvoor. Ik was op weg naar een filmfestival. Waar we voor uitgenodigd waren. En ik ging mijn collega ophalen. Het was een filmfestival voor kinderen. En we zijn bezig met iets te realiseren. En op een gegeven moment komt er een vrouw op straat. En die pakt me bij mijn mouwbeet. En die vraagt van, joh, zou je me kunnen helpen? En binnen een half uur zou iemand spullen bij mij komen ophalen. Dus ik zat van, oké, wat ga ik doen? Ik heb eigenlijk een afspraak. Ze zegt, ja, het zijn maar een paar dozen. Ik zeg, oké, waar staan ze? In Uden. Oké, dat ga ik niet halen. Ik heb mijn afspraak. Dus ik zit te denken. Ik probeer mee te denken met die vrouw. Ik denk, oké, weet je wat? Geef me uw telefoonnummer. Ik ga kijken onder de jongeren die bij ons lopen. Of er een paar zijn die mee kunnen helpen. En ik ben weggegaan. En onderweg zat ik na te denken. En het eerste wat bij me opkwam was de barmhartige Samaritaan. En ik denk, nee, deze vrouw zit in problemen. Want ze had gezegd, ze had twee jongens, maar die hadden haar in steek gelaten. Dus ze had niemand meer. En haar man, zijn nek was versleten, dus die kon ook niet tillen. Die was ook aardig oud. Dus ik denk, oké. En ik sprak met mijn collega, ik zeg van, weet je, hij zegt ja, ze is een nood. Het is zielig. Ik zeg, nou, weet je, oké, laten we het afzeggen. Dus we hebben onze afspraak afgezegd, ik heb de vrouw gebeld, ik zeg, kom, we gaan nu helpen. En we zijn gegaan in een grote bus en we reden naar Uden, die vrouw helemaal blij. Nou, bleek dus niet om een paar dozen te gaan, maar om een hele vrachtwagen. Dus ik was tot midden in de nacht bezig. Maakt niet uit. Ik vond het hartstikke leuk, weet je. Even iemand helpen. En we hebben 2 keer heen en weer gereden. En ja. Maar ik heb toen een mooie connectie gemaakt met haar dochter. Die social media expert. Ik denk van, ai, dat had ik net nodig. En het mooie was, omdat wij deze stap hebben genomen. Die collega van mij had weinig geld meer. Hij had bijna niets meer, een paar euro. En die vrouw die gaf hem 50 euro. Bam. En hij kon weer eten. De zegen. Mensen om je heen worden gezegend. Onderschat niet wie je bent als christen. Oké, even terug naar het verhaal. Hoe lang heb ik nog? Oké. Dus Saul ontwijkt Samuel. Dus hij bedenkt zijn eigen oplossing. En het volk, die keren zich om. Zodra je Gods beweging ziet, ga met deze beweging mee. Ja? Je woont in de wereld, maar je bent niet van de wereld. Het werk wat wij doen, weet je, iedereen heeft eigen baan. Je bent docent of je bent postbode of je bent, noem maar op. Daar waar je bent, kan je tot zegen zijn. Zelfs op school kan je tot zegen zijn. Toen ik pedagogisch werk studeerde, toen zat ik in Leiden was dat. En ik vroeg aan de docent van, zou ik een lokaal mogen om een gebedsgroep op te zetten? En ze gaven me dat. Ik dacht, yeah. En ik vormde een gebedsgroep. En we gingen bidden voor de school, en we gingen bidden voor elkaar, en we gingen bidden voor de omgeving. En dat kleine beetje wat je kan doen, onderschat niet wie je bent. Kijk, ik heb een organisatie opgezet, Antipesto. En ik heb gebeden, ik heb God gebeden om meer christenen. Ik heb gezegd van, heren, weet je, het werk wat wij doen werd in het begin door heel veel mensen onderschat. Een van de dingen die wij meemaken, deze afgelopen week heb ik iets heel ergs meegemaakt. Dat was een meisje dat werd bedreigd. Het begon bij een bedreiging. En het werd steeds meer druk erop gelegd. En ze had iets doms gedaan. Daarom wil ik jullie als ouders ook zeggen, wees alsjeblieft voorzichtig met je kinderen. Ook de jongeren, wees alsjeblieft voorzichtig met wat je op internet plaatst. Al is het Snapchat en het duurt maar 10 seconden. Zij had iets Zij had haar lichaam op internet, op Snapchat geplaatst. Het duurde maar 10 seconden, maar iemand had het gevonden, had haar gevonden en is haar daarmee eerst gaan pesten en toen bedreigen. Ze schaamde zich ik zag dat er iets aan de hand was. En ik heb haar gevraagd, joh, durf je me dat te vertellen wat er met je is? Ze zegt, oké. Ze heeft gedaan met tranen, heeft ze langzamerhand het verhaal verteld. Ik heb gezegd, oké, geef me alle informatie die je hebt en dan gaan we aan de slag voor jou. Er zijn zoveel meiden die het hun ouders ook niet vertellen. Op een gegeven moment, ik heb naar haar informatie gekeken en ik zie hoe zij eigenlijk erop inging, omdat zij zich, hij bedreigde dat hij het dus op internet zou plaatsen. Dus wat deed zij in eerste instantie? Ze wilde ermee akkoord gaan. Daarmee verhelp je het niet. Er moet aangifte gedaan worden, hij moet opgepakt worden. Maar het feit Dat zij achter haar angst schuilde, zorgde ervoor dat zij niet verder kon. Depressief loopt ze rond. Eigenlijk verpest je je leven hiermee, hierdoor. De enige die dit soort dingen kunnen oplossen, we kunnen wel wijzen naar de wereld, maar het is eigenlijk niet de taak van de wereld. Want de hele schepping wacht in zuchtens en baresnood op het openbaar worden van de zonen Gods. Ofwel de kinderen van God. Waar zijn wij? We hebben in de tijden heen, de kerk had vroeger, die zorgde vroeger voor de zorg voor anderen. Wat is er gebeurd in al die jaren? We hebben het overgegeven aan de regering. Nu zegt de regering, oh, we hebben geen geld meer. Boom, ze laten alles vallen. Het wordt een zooitje. En nu moeten we eigenlijk de fragmenten op gaan rapen. En het weer helemaal opnieuw opbouwen. Dit is onze taak. Het is onze taak om hierin dingen te laten zien. En mensen te helpen hierin. En ze de weg te laten zien. En te vertellen van, joh, weet je, kijk. Vroeger was ik dit, maar ik heb gekozen voor Jezus. Kijk hoe mijn leven er nu uitziet. Ik heb gesproken met een meid die zichzelf sneed en zelfmoord wilde plegen. Haar moeder was erbij, haar zusje was erbij en ze kwam een melding doen, want ze werd gepest. Het eerste wat bij mij me opging, Jezus ging mijn wijsheid. Laat mij zien in de geest. Laat me zien wat er aan de hand is, hoe dit op te lossen is. Weet je, in het werk hebben we christenen nodig. In dit leven hebben we elkaar nodig. Onderschat ook niet wat we voor elkaar kunnen betekenen. De Heer is in ons midden als we eenparig in gebed gaan. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent als we met één hart, gewoon hetzelfde verlangen, met diezelfde drijf. We willen die oplossing zien. We willen de resultaat zien. We willen God zien manifesteren. We willen hem in actie zien. Want hij kan de wereld helpen. Hij kan ons helpen. Hij kan onze omgeving helpen. Hij kan onze kinderen helpen. En hun toekomst. Want zijn gedachten over ons zijn goed. Om ons een goede toekomst te geven. Laten we dan daar mee ingaan. Wat houd je tegen? God is goed. Amen. Wij denken te klein over onszelf. Ja, er zijn momenten dat we pijn hebben. Ja, er zijn momenten dat er gewoon hele lelijke dingen gebeuren. Maar het is niet ons eindstation. Laten we niet zijn als Saul. En daar eindig ik mee. Laten we niet zijn als Saul. Laten we zijn als Jonathan. Hoe kunnen we dit soort dingen in ons leven activeren? Hoe kunnen we dat toepassen in ons leven? Durven. En gewoon doen. Als je valt, sta op. Schuldgevoelens, angst en onzekerheid houdt ons tegen. Blokkeert ons. Dat zijn de wapens van de duivel. Weet je dat ongeloof eigenlijk corrupt geloof is? Het is geloof dat corrumpeert. Het is geloof dat, het is eigenlijk geloven in datgene dat je kan beschadigen, dat het je beschadigt. Geloof in God. Sterker nog, en dit is iets wat ik altijd zeg, geloof God. Halleluja.